Gemeente, Jozef is wel een van die bekende personen uit de Bijbel. Jozef die zo'n bijzondere gang gegaan is in zijn leven, in zijn toch jonge leven al. Jozef die al opviel in het gezin waarin hij leefde. Zijn vader Jacob. En ook voor de vader Jacob was Jozef een bijzondere zoon. Vader Jacob had meerdere zonen ontvangen. Maar Jozef had een bijzondere plaats. Jozef met zijn grote broers. Het was ook Jozef die een bijzondere droom van de Heer had ontvangen. Toch op jonge leeftijd al. Op jonge leeftijd had Jozef gedroomd dat hij een bijzondere positie zou krijgen. En die droom was voor Jozef niet zomaar een droom. Zoals wij wel eens iets kunnen dromen. Nee, die droom die Jozef had ontvangen, was het spreken van God. Voor Jozef was het duidelijk dat dat zou gaan gebeuren, zonder twijfel. En we weten allemaal, als we de hele geschiedenis van Jozef kort in gedachten nemen, hoe tegenstrijdig dat gegaan is. Hoe onmogelijk het zo vaak leek. Is dat herkenbaar voor u? Voor jou? Stem van de Heere te kennen in je leven. Verwachting hebben van de Heere op grond van het woord van de Heere, van wat Hij gesproken heeft. Dat de praktijk van het leven zowel anders gaat. Zoveel vertwijfeling kan zijn. Was het wel waar? Kan vertwijfeling zijn, is de Heere wel betrouwbaar? Of heb ik het niet goed gehoord? Heb ik het mezelf toegeëigend? Heb ik het mezelf aangemeten? Jozef, zijn naam betekent zoveel als God voorziet. God voorziet. Jozef die vanwege zijn dromen niet geliefd was bij zijn broers. Daar zien we die opbouw in. Er was jaloezie, al vanwege die mooie mantel die Jozef van zijn vader Jacob had ontvangen. Jaloezie ging over in haat. En haat ging bij die broers over in de poging om hem te doden. Jozef moest uit het leven geruimd worden. Uit hun leven. En vanwege die haat is Jozef verkocht. Door zijn eigen broers. Terwijl Jozef toch die droom gehad had. Zit hij daar in die lege waterput? Zou ik kunnen zeggen, tegenovergestelde van wat hij hoopte, van wat hij dacht, van wat hij geloofde. Gebeurt. Niet die hoge positie, maar zo'n hele lage positie. En het gaat dan nog verder. Jozef wordt verkocht als slaaf in Egypte. Als jonge slaaf in Egypte. Hoe blijf je dan staande? Alleen in een vreemd land met vreemde gewoontes en vreemde gebruik, vreemde taal. Vanmorgen hebben we met elkaar gelezen, Genesis 39. En dan wil ik in het bijzonder vers 9 nog een keer met u lezen. Genesis 39, vers 9. Jozef spreekt dan tegen de vrouw van Potifar. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij, dat is dan Potifar, heeft van mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Thema van de preek deze morgen. In Gods kracht staande blijven. Twee aandachtspunten. Jozef door God gezegend en Jozef door God bewaard. Het thema van de preek: in Gods kracht staande blijven. Als eerste Jozef door God gezegend. En als tweede Jozef door God bewaard. Misschien is het je wel overkomen afgelopen vakantie. Dat je voor het eerst op je vakantieadres kwam. Of op je adres kwam waar je vakantiewerk ging doen. En je was nog nooit bij dat bedrijf geweest. Je had er wel wat informatie over. Je wist ongeveer wat ze deden en wat ze van je verwachten. Maar hoe dat precies allemaal gaat, weet je niet. Je komt als vreemde in een bedrijf. Of in een vreemde omgeving. Met hun eigen gebruiken en hun eigen gewoontes. En je weet dat het richting pauze gaat, richting lunchtijd. Dat je je eten gaat eten. Maar je weet niet precies hoe dat daar gaat, in die kantine. Of in die bouwketen. Hoe je dan kan voelen dat je denkt, ja, hoe ga ik dat eigenlijk doen? Hoe ga ik zeggen dat ik graag wil bidden voor mijn eten? Ga ik het wel zeggen? Of kijk ik gewoon wat er gebeurt? En doe ik dan wat de rest doet? Zo kan er in je hoofd al heel veel voornemend zijn. Misschien heb je de vraag al geoefend. Mag ik even stilte om te bidden? Of hoe je dat ook zal formuleren. Maar dat gevoel wat dan met zich meebrengt, kan zo'n gevoel van eenzaamheid met zich meebrengen. En dan ineens kan het zomaar zijn dat als het 00:30 is en je bent in die kantine of je bent op die plaats waar gegeten wordt, dat iemand anders zegt. Mogen we even stilte om te bidden? Dat het heel gebruikelijk is. Dat al die spanning die je voor die tijd had, in één klap weg is. Dat gevoel van alleen staan. En dan. Dat daar Gods kracht ook voor nodig is om oprecht te zijn. Om open te zijn. Eerlijk te zijn. En dat het zo gemakkelijk kan zijn om te zwijgen. Om niks te zeggen. Nou, iets van dat gevoel, van dat alleen staan. Of misschien heb je wel de opleiding afgerond. En hoop je binnenkort te beginnen bij je bedrijf. Voor het eerst een eigen baan. Kan ook die gedachte er al zijn. Hoe zal dat zijn? En hoe gaan ze om met mensen die naar de kerk gaan? Misschien zijn er meer, misschien is het heel gebruikelijk, maar hoe blijf ik staan? Jozef. Als jonge man van een jaar of 19 of 20 in dat vreemde land verkocht. Ver van het huis van zijn vader Jacob, was hij daar. Dat lezen we in vers 2. En de Heere was met Jozef. Zo'n eenvoudig zinnetje. Zo waardevol. Zo veelzeggend. Jozef met al zijn gedachtes. Met zijn verwachtingen van de Heere. Heeft daar in Egypte mogen ervaren dat de Heere met hem was. Ken jij dat ook? In je leven? Je mag weten dat de Heere met je is. Dat je verbonden bent met de Heere. Dat je hem lief hebt. Omdat God zelf zijn liefde in je hart heeft uitgestort. En als de Heere met je is, ben je zo rijk gezegend. Ook al zijn die omstandigheden zo heel anders. Niet heel makkelijk, misschien zelfs wel heel moeilijk. En toch, en de Heere was met Jozef. In dat vreemde land. Jozef mocht met de Heere leven. Jozef, de jongen die toen hij nog thuis woonde, dat kwade gerucht van zijn broers aan zijn vader vertelde. Zouden we kunnen denken, is dat wel eerlijk van Jozef? Is het niet een beetje schijnheilig om dat kwade gerucht van zijn broers bij zijn vader te brengen? Dat zeggen de kanttekeningen erbij. Bij dat kwade gerucht staat, dat is wat zij kwaads mochten zeggen of bedrijven, dus zeggen of doen, strekkende tot ontering van henzelf en het ganse huis. Dus het kwaad spreken van die broers, dat Jozef op jonge leeftijd al een besef van. Dat nadelig was voor henzelf, voor die broers, maar ook voor het huisgezin. We zouden kunnen zeggen, daaruit blijkt dat Jozef al op jonge leeftijd kennis had van wat zonde nu is. Het is niet alleen schadelijk voor de persoon zelf, maar ook voor de mens omheen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, als je thuis bent en je bent het lieve jongetje van je vader, dan is het makkelijk om kwaad te spreken van je broers. Maar als je dan helemaal alleen bent in een vreemd land, is het toch verleidelijk om andere regels toe te passen. Dat je misschien wel uitkijkt of uit hebt gekeken om op vakantie te gaan. Om los te kunnen gaan. Ver van huis, niemand die het ziet. Jozef was het anders. Wel ver van huis. In het geloof, in het besef. De Heer ziet alle dingen. En daarom was eigenlijk Jozef in Egypte niet anders dan thuis. Veelzeggend. Jozef was in Egypte niet veel anders dan thuis. Thuis waar alles zo vanzelfsprekend was. In de nabijheid van zijn vader, een veilige omgeving. Maar ook daar, met de Heer. Jozef, hoewel hij in een vreemd land was, als slaaf verkocht. En wie ben je als slaaf? Zeker in die tijd helemaal niets. En hoe gedraag je je dan als slaaf in zo'n vreemd land? Jozef was ervan doordrongen dat hij niet alleen was. Er staat inderdaad wat ik gezegd heb in vers 2. En de Heere was met Jozef. Maar daaraan verbonden is ook dat Jozef met de Heere was. Met de Heere leefde. Daarin zien we hoe sterk het werk van de Heilige Geest is. Wanneer de Heilige Geest in je hart is of in je hart werkt, leef je niet meer voor de mensen om je heen, ja ook, maar in de eerste plaats is dat gericht op de Heer. In het geloof, in het besef dat de Heer alle dingen weet, alle dingen ziet. Maar ook als de Heilige Geest in je hart is, dan is ook de liefde van de Heer in je hart. En dan heb je de Heer lief en dan wil je het goede doen en het goede zoeken. Waar je ook bent, in welke omstandigheden ook. We kunnen in ons leven zo gemakkelijk een scheiding maken tussen de zondag en de andere dagen van de week. Andere dagen van de week denken we iets meer te mogen en op zondag doen we het allemaal weer even heel goed, heel netjes. Een soort van om het te compenseren. Jozef niet. Je zou kunnen zeggen, die 7 dagen in de week leefde hij met de Heer. Niet alleen thuis, ook in dat vreemde land. Zullen we daar eens over nadenken? Wat een les is dat op zichzelf. En tegelijkertijd is het ook, laat het zien, de kracht van het geloven, de kracht van het werk van de Heer. Als je met de Heer leeft, dan ben je door het geloof verbonden met de Almachtige. Ben je nooit alleen. Een gelovige, een kind van de Heer, is nooit alleen. Wat een rijkdom. Nooit alleen. En ja, heel eerlijk gezegd, een kind van de Heer, een gelovige, kan zich zo vaak alleen voelen. Zeker. Het is niet zo dat die kracht van de Heer altijd maar gevoeld wordt. Maar door het geloof te weten, de Heer weet van mij af. Die weet wat mij bezighoudt. Weet mijn zwakte. Ik heb mijn hele hart. En die God, die heb ik lief. Hem mag ik volgen. De Heer was met Jozef. Zo rijk is hij gezegend. En dat de Heer met Jozef was, dat bleef niet alleen voor Jozef. Dat werd zichtbaar. Ook de mensen om hem heen, ook in Egypte. Werd zichtbaar. Dat staat er in vers 3. Als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was, met Jozef is dat, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. Dus Potifar heeft aan Jozef, aan die jonge Jozef, kunnen zien dat de Heere met hem was. Kijk, dat Jozef een Hebreeuwse jongen was en dat Potifar dat gezien heeft, dat kunnen we ons nog wel voorstellen. Dat Jozef er waarschijnlijk iets anders uit heeft gezien dan die andere Egyptenaar. Hij was anders. Dat was zichtbaar. Maar Potifar heeft mogen zien aan Jozef dat de Heere met hem was. En dan is de vraag, wat zou Potifar gezien hebben? Wat denkt u dan aan? Of waar denk jij dan aan? Hoe zou Potifar aan Jozef hebben gezien dat de Heere met hem was? Er staan geen voorbeelden beschreven in de Bijbel. Maar als we daar eens over nadenken. Hoe moet het nu gezien te zien zijn als het gezegend wordt door de Heer? Als we de Bijbel lezen en de vruchten van de Heilige Geest. Vriendelijkheid, liefde, geduldig, verdraagzaam. Al die eigenschappen heeft Potifar aan Jozef kunnen zien. Ondanks dat hij slaaf was, had hij oog voor de mensen om hem heen. Als je kind van de Heere bent, heb je de liefde van de Heer in je hart. En dat is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Juist in het gedrag van Jozef, zouden we kunnen zeggen, als kind van God, viel hij op. Misschien ook nog wel door zijn spreken, maar vooral in hoe hij zich gedroeg. In hoe hij zijn werk deed. Misschien ook wel juist als slaaf die mindere klusjes. Misschien wel dat Jozef nooit klaagde. Altijd bereid was om een ander te helpen. Hoe rijk is die zegen? En dan de vraag aan u, aan jou, aan mezelf. Wat ziet onze omgeving aan ons? Of wordt er van ons gezegd, ja, dat zijn diegenen die zondagskeurig in de kerk zitten, maar de rest van de week hou ze in de gaten. Hoe vreselijk is dat? Maar juist die liefdegeur, ook van ons, uit zou gaan. Zoals dat bij Jozef is gebeurd. Potifar, nou, denkt erom dat hij heel wat slaven gezien heeft. Jozef was anders. Die enkeling. Die jongen die leefde met de Heer. Die ondanks zijn moeilijke omstandigheid het niet alleen hoefde te doen. Want de Heer was met hem. Zo rijk is het leven van een gelovige, van een kind van de Heer. Je hoeft het nooit alleen te doen. En is dat altijd makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Dat blijkt wel uit de geschiedenis van Jozef. En toch, we hebben het gezongen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Zal niet uitblijven. De uitkomst staat vast. Wanneer u door het geloof uw verwachting van die almachtige God mag hebben. En om zo door het geloof te mogen leven. En deze wereld niet nodig te hebben. Wat bedoel ik daarmee? Nou, niet alles eruit te hoeven halen wat er uit het leven te halen valt. Want een gelovige is op reis, op doorreis. En is hij maar een poosje op aarde. Is op reis naar die eeuwige heerlijkheid. Die veel heerlijker is dan alles. Al het goud, zou ik zeggen, van deze wereld. En nu we weer in de tijd leven van de Olympische Spelen, en het woord goud is daar sterk mee verbonden. Die ene gouden prijs, die ene gouden medaille. Wie weet nog wie 30 jaar geleden een gouden medaille gewonnen heeft? Het is zo tijdelijk, er wordt alles voor gegeven. Topsporters geven hun leven, zouden we zeggen. Voor die enkeling die dan die hoogste prijs haalt. En die andere honderden, duizenden, gaan met lege handen weer naar huis. Het lijkt zoveel. En het is zo weinig. Maar het leven met de Heer is zoveel malen rijker. Maar met onze natuurlijke ogen vaak niet zichtbaar. Met onze natuurlijke ogen zien we vaak het tegenovergesteld. Door het geloof te mogen zien. En bid daarom om de Heilige Geest. Heere, opent u mijn ogen. Zodat ik u mag leren kennen. Of dat ik meer van u mag leren kennen. Om weer, misschien wel weer meer op u gericht te zijn. Want het leven neemt me zo in beslag. Om zo ook als leesbare brieven door het leven te mogen gaan waar ook de apostel Paulus over gesproken heeft. Zoals Jozef, een leesbare brief. Aan hem was te zien dat de Heer met hem was. En die zegen heeft hij niet alleen zelf ontvangen. Vers 5, en het schiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al het zijne gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen van de Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. Dus Jozef was als jonge slaaf verkocht, kreeg die hoge positie in het huis van Potifar. En met dat hij die hoge positie kreeg, zegende de Heere niet alleen Jozef, maar ook het huis van de Egyptenaar in het huis en in het veld, in de landerijen zouden we zeggen, daaromheen. Die enkeling in het nauwe leven met de Heer. Ook weer zo'n les voor ons allemaal. Hoe bent u, hoe ben jij tot zegen in het bedrijf, in het gezin, op school, in je vriendenkring? Spreukendichter zegt, het leven, het vrezen des Heren, maakt rijk. We zien het hier bij Jozef. Eén enkele jonge jongen in dat vreemde land. Nauw levend met de Heren. Tot rijke zegen, niet voor hemzelf alleen. Ook voor de Egyptenaars, om hem heen. Die heidenen, zouden we kunnen zeggen. Zij mogen delen in het rijke leven van Jozef. Hoe rijk is dat? Jozef mocht daar zijn in dat vreemde land. Was zichtbaar. Hij viel op. Op een bijzondere manier. En neem die les ook mee deze morgen voor ons allemaal. Wat gaat er van u, wat gaat er van jou, wat gaat er van mij nu uit? In de afgelopen week. De plaatsen waar we allemaal geweest zijn, wat hebben we laten zien? Wat hebben we laten horen? Wat is er aan ons te merken? Misschien is het wel tegen je gezegd. Je lijkt precies op je vader. Of je lijkt precies op je moeder. De manier waarop je loopt misschien wel. Of de manier waarop je lacht. Dan kan het zijn dat mensen tegen je zeggen, je lijkt precies op je vader of een geslacht hoger. Op je opa of op je oma. De manier hoe je sommige mensen een pen vasthouden. Of op de fiets zitten. Je lijkt dan precies op iemand die in herinnering komt. Aan je gedrag. Nou, we zouden kunnen zeggen, Jozef. Hij leek precies op zijn vader. En dan bedoel ik niet Jacob. Jozef mocht iets van het beeld van God laten zien in zijn leven. Iets van die heiligmaking, van het zijn beeld gelijkvormig worden. Hoe rijk iets in ons leven te zien zou zijn van wie de Heer is. Bij Jozef was dat zo. Hij was betrouwbaar, rijk gezegend. Om Jozefs wil. Hoe rijk zou dat zijn voor de plaats waar wij werken? Of de gezinnen waarin we leven. Als we zo ook tot zegen mogen zijn. En bid daar ook om. Heer, wilt u mij uw Heilige Geest schenken. Zodat ik ook tot zegen mag zijn. Niet alleen mijn werk goed doe. Maar dat we hard kunnen werken, dat geloof ik wel. Maar is aan ons te zien wie de Heer is. We zouden kunnen zeggen, bij Jozef was te zien wie de Heer was. Iets van zijn goedheid, van zijn trouw, van zijn liefde, van zijn bewogenheid. In het leven van die jonge Jozef, in dat vreemde land. Misschien zeg je wel, nou, ik zou willen dat er meer aan mij te zien zou zijn. Maar het lukt mij maar niet. Wanneer ik wat moet zeggen, dan durf ik het niet. En juist als ik eigenlijk mijn mond moet houden, dan heb ik weer van alles gezegd. Bespreek dat in het gebed met de Heer. Heere, wilt u mij geven wat nou goed voor mij is? Wat ik nodig heb om tot zegen te mogen zijn. En als eerste de basis daarvan is het persoonlijke geloof in God. Persoonlijk door het geloof aan hem verbonden te zijn. En dan het gebed om tot zegen te zijn. Heer, misschien wel voor die tijd het gebed was. Heer, schenk uw genade niet alleen aan anderen, maar schenk het ook aan mij. Als je dan die genade hebt mogen ontvangen, dan draait eigenlijk het gebed weer om. Heer, schenk het niet alleen mij, maar schenk het ook anderen. Want er zijn zoveel mensen om me heen. In mijn familie misschien wel, in mijn gezin, op het werk, op school, in deze wereld. Die u niet kennen. Of wil ook ingrijpen in hun leven. Zo raak je bewogen met je omgeving. Met de mensen om je heen. En is dat het diepe verlangen om ook tot zegen te mogen zijn. Tegelijkertijd is het ook zo dat wij zelf lang niet altijd kunnen zien op welke manier we tot zegen zijn. Het is maar de vraag of Jozef wist wat Potifar allemaal aan hem gezien heeft. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk deed Jozef gewoon getrouw zijn werk en was hij verbonden met de Heer. En dat hij zo tot rijke zegen geweest is, had Jozef ook nooit kunnen bedenken. Maar dat is wel de rijkdom die het leven met de Heer met zich meebrengt. En tegelijkertijd roept het ons op om ons leven nog eens na te gaan. Het leven met de Heer is het meest rijke leven dat er bestaat. Het meest makkelijke leven, dat zeg ik niet. Het meest rijke leven. Zoals ik zei, een gelovige is nooit alleen, maar ook om die zegen van de Heer te ontvangen. Waar je ook bent en wie je ook bent. Jozef is dus door de Heere rijk gezegend, ook in dat vreemde land. De Heere was met Jozef. In de eerste paar versen staat het wel 5 keer. Het leek alsof Jozef daar helemaal alleen was. Maar het was niet zo. Als tweede staan we stil bij Jozef door God bewaard. Want dan volgt vers 7. En het geschiedde na deze dingen. Nadat Jozef daar in Egypte gekomen was als slaaf. Nadat Potifar aan Jozef gezien had dat Jozef door de Heere werd gezegend. Nadat Jozef die hoge positie in het huis van Potifar had ontvangen. Nadat het hele huis van Egypte gezegend werd. In het huis en in het veld. En het geschiedde na deze dingen. Dat de huisvrouw zijns heren haar ogen wierp op Jozef en zeide: ligt bij mij. Zoals u allemaal wel zult weten, zijn er 2 machten in deze wereld. De macht van het licht en de macht van de duisternis. En die strijden tegen elkaar. En wanneer u nou met de Heer leeft, verbonden mag zijn met de macht van het licht. Is er ook de macht van de duisternis die dat wil verwoesten. De macht van de duisternis heeft maar 1 doel. Uw, jou en mijn eeuwige ondergang. Dat is het enige doel wat hij heeft. Hoe mooi hij ook van alles voor kan stellen. Hoe verleidelijk het ook allemaal kan zijn. Het heeft maar 1 doel. En ook met die macht van de duisternis wordt Jozef geconfronteerd. Zo zouden we kunnen zeggen. Jozef die alles, ook in Egypte, goed doet. Nauw met de Heere mag leven. En die rijke zegen mag ontvangen. Trouw is op zijn post. In het uitvoeren van zijn taak. Wordt geconfronteerd met de macht van de duisternis. In de vorm van de vrouw van Potifar. De vrouw van Potifar doet een verleidelijk voorstel. Staat er in vers 8. Maar hij, dat is Jozef, hij weigerde het. Zo'n les voor ons allemaal. Om verleidingen geen kans te geven. Niet gaan redeneren. Niet mee in gesprek gaan. Hij weigerde het. Oh ja, daar is ook de kracht van de Heer en leiding van Gods Heilige Geest voor nodig. Om verleidingen te doorzien. En hoe nodig hebben we het allemaal, Heer? Open mijn ogen daarvoor, dat ik er niet intrap. Dat we de verleidingen een millimeter geven. Voor het weten is het 2 millimeter, is het 1 centimeter. En voor het weten zitten we helemaal in de klauwen van de duisternis. Jozef, hij weigerde. Zoals ik zei, toen Jozef thuis woonde nog bij zijn vader, toen wist hij al wat zonde was. Omdat hij de kwade gerucht van zijn broers aan zijn vader vertelde. Omdat Jozef wist dat het kwade gerucht niet alleen schadelijk was voor zijn broers, maar ook voor het hele gezin. Die kennis van wat zonde is, komt ook hier openbaar. Dat betekent zonde geen enkele kans geven. Niet in gesprek gaan. Jozef, hij weigert. En waarom weigert Jozef? Vers 9 kunnen we het lezen. Niemand is groter in dit huis dan ik, zegt Jozef daar. Hij is zich bewust van die hoge positie die hij heeft ontvangen. Als zegen van de Heer. Jozef heeft niet zelf zijn carrière opgebouwd en is op die hoge plaats gekomen. Niemand is groter in dit huis dan ik en hij heeft van mij niets onthouden dan u. Daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? In dit antwoord wat Jozef hier geeft blijkt dat hij zich bewust is van de zegen van de Heer. Hij heeft dat niet allemaal zelf gedaan. Maar hij heeft zoveel zegen ontvangen. Ten opzichte van die goedheid van de Heer, zegt Jozef eigenlijk met andere woorden. Tegenover die goedheid van de Heer, kijk wat ik heb. Deze hoge positie en die verantwoording die dat met zich meebrengt. Hoe zou ik dan zondigen tegen God? En dat is precies wat zonde is. De minste zonde is altijd gericht tegen de goedheid van God. De minste zonde is altijd gericht tegen de goedheid van God. En dat is Jozef zich bewust. Jozef is zich bewust van alle zegeningen die hij van de Heer heeft ontvangen. Ben jij bewust van de zegeningen die je van de Heer hebt ontvangen? Zou u een lijstje kunnen maken van de afgelopen maand? Van de zegeningen die we van de Heer hebben ontvangen? Of moeten we daar heel lang over nadenken? Het zegt Psalm 68, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Met zijn zegeningen zouden we kunnen zeggen. Wij allemaal hier in de kerk of thuis. Wij worden elke dag overladen met Gods zegeningen. Maar het gevaar bestaat dat we dat niet als zegeningen opmerken. Dat we het heel normaal vinden. Dat we in vrijheid leven. Dat we eten en drinken hebben. Dat we in een huis wonen. Dat we de Bijbel kunnen lezen. Zoveel zegeningen. Ontelbaar zou ik willen zeggen. En als we daar meer een besef van zouden hebben. Van Gods goedheid. Van zijn trouw. Dat maakt dan ook. Dat iedere zonde zo bitter wordt. Want zonde is tegen die goedheid. Tegen die zegeningen. Van nature zondigen wij dagelijks tegen Gods goedheid. Zonde is niet zomaar iets doen wat niet mag. Jozef was zich daarvan bewust. Dat die verleiding die op hem afkwam, zonde zou zijn tegen de goedheid van de Heer. Oh ja, daar is kennis van de Heer voor nodig. Het is de Heilige Geest die onze ogen daarvoor opent. voor Gods goedheid en voor Gods grootheid. Van nature hebben we wel een gedachte over de Heere, maar vaak zo klein. Het is de Heilige Geest die onze ogen kan openen en wil openen. Daarom het gebed om de Heilige Geest zo noodzakelijk. Ook om naar de kerk te gaan, maar ook wanneer u Bijbel leest. Heere, open mijn ogen en geef dat ik u mag leren kennen. Dat ik meer van u mag leren kennen. Van uw grootheid, van uw trouw. Hoe meer we leren zien van Gods grootheid. En wie ben ik dan toch? Maar ook dat geeft die verbondenheid en dat verlangen om dichter met de Heere te leven. Tegelijkertijd kan het ook die zonde zo bitter maken. Want dan ben ik het. Die tegen de goedheid van de Heere ingaat. Dat hele persoonlijke komen we hier ook tegen. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat persoonlijke, ik tegen God. Dat is ook zo'n kenmerk van het ware leven met de Heer. Kun je niet anderen meer de schuld geven? Ik tegen God. Hoe zegt David dat in Psalm 32? Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Elke keer dat ik tegenover God. Zo ook Jozef hier. Hoe zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Kent u zo de zonde? Is dat bittere kwaad tegen God? Jozef mocht het kennen. Ondanks die hoge positie. Weet hij. Ik heb wel een hoge positie hier in het huis van Potifar. Maar God is hoger. Is de allerhoogste. Is de almachtige. En zonder hem kan ik niet leven. Zonder hem wil ik niet leven. En de minste zonde verstoort altijd die liefdesrelatie met de Heer. En dan kun je anderen niet meer de schuld geven. Maar dan ben ik dat. Vanwege mijn zonde. Dat ik zelf, bij wijze van spreken, de Heere weer in het gezicht sla. Ondanks de trouw van de Heere. Mijn ontrouw zo groot is. In het besef, alles wat ik heb, heb ik van de Heere ontvangen. Zo mag Jozef daar ook staan. Kijk dan wat hij mij gegeven heeft. Hij mocht het weten. Er zit voor mij niks bij. Om zo met de Heere te leven. Maar ook in die rijke zegen te mogen delen. Om het leven niet meer zelf te hoeven leven. Maar door de Heilige Geest geleid te mogen worden. En ook bewaard te worden. Jozef wordt hier bewaard. Voor de zonde. Maar uiteindelijk wordt het bewaren voor zonde. Tegen Jozef gebruikt. Ook zoiets. Eerst komt de verleiding tot hem. Door middel van de vrouw van Potifar. Jozef, hij weigert. En dan draait het om. Wordt ineens Jozef schuldig verklaard. Door diezelfde vrouw. Zo kan het ook zijn met de Satan. Die van allerlei verleidingen tot je komt. Als je dat 1 millimeter geeft. Of daarin meegaat, kan ook dat ineens omdraaien. En dat de duivel je laat zien hoe vreselijk je gezondigd hebt. En dat er voor jou geen plaats zou zijn. Of geen vergeving. Het is altijd zo listig. Hier ook die vrouw. Ineens wordt Jozef onrecht aangedaan. Terwijl Jozef zo teer met de Heere leeft. In die verleidingen staande is gebleven. En uiteindelijk belandt Jozef daardoor in de gevangenis. Moet je eens voorstellen. Leef je zo nauw met de Heer? Heb je de kracht van de Heer ontvangen om staande te blijven in die verleiding? En beland je in de gevangenis? Toch weer terug naar het begin van de preek. Als je met de Heer leeft, ben je nooit alleen. Ook Jozef niet. Dat lezen we in vers 21. Doch de Heere was met Jozef. Ook in de gevangenis. En zelfs in die gevangenis wordt opgemerkt dat Jozef met de Heere leeft. En ook in die gevangenis, voor zijn moog, kreeg hij de hoogste positie. Hoe rijk is dat? Dat geeft aan dat wanneer je met de Heere mag leven, hoe de omstandigheden ook zijn, de Heere niet loslaat. We zijn er de preek of de dienst eigenlijk mee begonnen. Dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere. Die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Nou, we zien het hier bij Jozef. De Heere houdt vast. Hij blijft bij Jozef, ook in die gevangenis. Maar hoe moet die gevangenis ook voor Jozef geweest zijn, met die dromen nog in zijn achterhoofd, dat hij een hoge positie zou krijgen. Alles gaat anders. En hoe het ook tegen zit, hij mag in zijn weg het oog op de Heere gericht houden. Ook al begrijpt hij het niet, hoogstwaarschijnlijk. We lezen geen klacht. Maar we kunnen ons voorstellen dat het voor Jozef ook een onbegrepen weg is geweest. En toch hield hij zijn oog op God gericht. Hoe het ook gaat, de Heere weet ervan. En dat is ook dat rijke van het leven met de Heer om alles uit handen te mogen geven. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Wilt u voorop gaan en mij gewillig maken om u te mogen volgen, om u te mogen dienen. En dan zullen we versteld staan voor de dingen die er gebeuren. Als je het niet meer zelf hoeft te doen. Dat is eigenlijk ook door het geloof leven. Dat ze het niet meer zelf hoeven doen, maar ook niet meer zelf willen doen. Want de Heere weet het zoveel beter dan wanneer ik het zelf allemaal moet regelen. Dat is uit genade leven. Omdat de Heere zelf daarin voorop gaat. Omdat Hij leiding geeft. De Heere was met Jozef. En zo mag Jozef ook in die gevangenis een bijzondere plaats ontvangen. De Heere blijft getrouw. Ondanks het onrecht wat Jozef is aangedaan. Jozef, hij wordt wel het type genoemd van de Heere Jezus. Een type van de Heere Jezus wil zeggen dat er overeenkomsten zijn met de weg die de Heere Jezus op aarde gegaan is en het leven van Jozef. Beide onrecht aangedaan. Beide zo diep vernederd. Wat een grote verschil is. Jozef had geen macht om zijn situatie te veranderen. We zouden kunnen zeggen, Jozef was eraan overgegeven. Hij heeft er niet voor gekozen. De Zoon van God, de Heer Jezus Christus, heeft zichzelf overgegeven tot in de dood. De Heer Jezus Christus had de macht om het niet te doen. En hij heeft het wel gedaan. Van begin tot eind die weg van vernedering gegaan. Met dat ene doel voor ogen. De schuld van de zonde van zijn volk weg te nemen. Zodat die vereniging, die gemeenschap met de Heere weer mogelijk is. Die meerdere dan Jozef, de Heer Jezus Christus. Hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood. Van God verlaten. Terwijl Jozef, we zouden kunnen zeggen, nimmer meer van God verlaten is. Zoals ook het avondmaalsformulier dat zo mooi zegt. Christus van God verlaten. Omdat alle gelovigen nimmer meer van hem verlaten zullen zijn. God zelf zijn Zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen komen daarbij. En mag u zien die rijkdom die er is in deze God. Dat hij zelf zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Maar zijn eigen Zoon tot in de dood heeft laten gaan. En zijn Zoon ook tot in de dood is gegaan. Hoeveel te meer. En tegelijkertijd is dat de bron van het leven van Jozef. Omdat Jezus Christus die weg toen nog zou gaan. Maar wij in 2024 mogen zeggen, wij mogen weten, Jezus Christus is die weg gegaan. Is het voor u, is het voor jou, is het voor mij mogelijk? Om in gemeenschap met God te mogen leven. Om zijn liefde te mogen ontvangen. En zo ook tot zegen te mogen zijn. Waar u ook leeft, waar u ook bent. Wat er op uw pad komt. Wanneer u met de Heere leeft, door het geloof van hem verbonden bent. Bent u, ben jij. Nooit alleen. Nooit alleen. En het begint hier op aarde. En het gaat door tot in de eeuwigheid. Mijn verstand kan het niet bevatten. Het is te groot. Hoe zou dat zijn voor eeuwig in die gemeenschap met die goede God te zijn? Als u weigert in dit leven met hem te leven. En het allemaal zelf wil doen. Zodat u voor eeuwig van hem, van die goede God, verstoten wordt. Zo ernstig is het leven, zo ernstig is ook de prediking. Ook daarom haast. Laat dan deze geschiedenis van Jozef u ook tot aansporing zijn. Om met de Heere te leven. Om hem te zoeken en niet te rusten. Voordat u gemeenschap met hem mag kennen. En die vrede in je harten mag zijn. De vergeving van zonden te ontvangen. En dat nieuwe leven te mogen leven. En ook tot zegen te mogen zijn. Ook in de nieuwe week die voor ons ligt. Waarvan we niet weten wie u nog tegenkomt. Of welk gesprek u nog zult voeren. Heer, geef dat ik tot zegen mag zijn. Zodat anderen aan mij zullen zien hoe goed het is om met de Heere te leven. Zegt de spreukendichter, spreuken 15. Beter is weinig met de vrezen des Heeren dan een grote schat en onrust daarbij. Weinig met de vrezen des Heeren om nou genoeg te hebben aan wie de Heer is. Genoeg te hebben met hem verbonden te zijn. Want wat zegt Paulus? Zo God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Zo rijk is het leven van de gelovige. Oh, dat kan hij zeker niet altijd bevatten. En toch is het waar. Ik ben nooit alleen, maar ik mag leven met deze grote God. Om dan straks ook wat we hopen te zingen. Dat dan voor eeuwig te zingen. Laat vrome juichend alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Verheerlijkt, zij die hoogste God. De God van Jozef. De God van Israël. De God van onze Heere Jezus Christus. Zij alleen. Alle dank, alle eer en alle lof. In dit leven al, maar tot in alle eeuwigheid. Amen.